Daar willen we vanavond ook iets over gaan nadenken. En dat doen we vanuit Romeinen hoofdstuk 8. Romeinen hoofdstuk 8. Ik hoop dat je je Bijbel bij je hebt. Dat je mee kan lezen. Soms doen we getuigenissen, soms doen we gewoon eens een zangavond met elkaar. Vanavond zal het echt een beetje een echte, ja, er wordt hier al gezegd, preek. Ik wou het iets luchtiger houden, overdenking, maar wel een bijbelverklarende overdenking. Ja. We gaan met elkaar lezen Romeinen 8 vers 31. En we gaan nadenken over het thema niets kan ons scheiden. Niets kan ons scheiden. Nogmaals, ik hoop echt dat je hier weggaat dat je dat kan zeggen. Want niets kan mij scheiden. Wat er ook nog in mijn leven gebeurt. Niets kan mij scheiden. Dat je die volle zekerheid op de bodem van je hart hebt liggen. Hoe je hier ook zit. Nou, laten we met elkaar lezen. Meer dan overwinnaars. 31, 8, Romeinen. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat. Want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zou kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Tot zover. Als je de vraagtekens zou optellen, dan kom je uit op 6 vragen die Paulus hier stelt. 6 vragen. Van die 6 vragen zijn er 2 antwoorden op een vraag. Dus je houdt eigenlijk 4 vragen over die we vanavond met elkaar willen beantwoorden. De eerste vraag is vers 31. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Het tweede. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? De derde vraag. Wie is het die verdoemt? En de vierde vraag. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? 4 vragen. Waar we uiteindelijk antwoord op moeten krijgen. Waar Paulus ons in gaat helpen. Hoofdstuk 8 van Romeinen wordt wel gezien als een van de belangrijkste hoofdstukken in de Bijbel. Je zou kunnen zeggen, de Bijbel is een ring en Romeinen is een diamant. En op het puntje, het mooiste gedeelte van de diamant, dat is Romeinen hoofdstuk 8. Het mooiste gedeelte. Er wordt wel gezegd, Romeinen 8 is als het ware een scharnier waar heel de Bijbel om draait. En de eerste vraag die naar dit prachtige hoofdstuk 8 gesteld wordt, is dan, wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Eigenlijk zegt Paulus hier, wat moet ik er nog aan toevoegen? Ik heb Romeinen 8 voor jullie uitgespreid. Ik heb daar dingen over verteld. En nu ben ik uiteindelijk aan het eind gekomen. En dan vraagt hij, wat zullen we dan nog over deze dingen zeggen? Wat moet ik nu nog toevoegen? Wat heb ik nu nog te zeggen? Maar wat heeft hij dan gezegd? Wat bedoelt hij dan met deze dingen? Nou, dat slaat terug op dat wat hij gezegd heeft in Romeinen 8. En wat heeft hij daar gezegd? Daar heeft hij eigenlijk 3 dingen gezegd. 3 dingen laten zien. Eigenlijk heeft hij iets gezegd over wie God de Vader is, wie God de Zoon is en wie God de Heilige Geest is. Als je terugkijkt in dat gedeelte, deze dingen, dan zegt hij iets over Gods plan. Over hoe is dat plan dan in werking gesteld? En wie geeft kracht aan dat plan? Vader, Zoon en Geest. Nou, wat deze dingen. Wat heeft God de Vader voor een plan? Nou, kijk met me mee in 29. Want hen die hij van tevoren gekend heeft, die heeft hij ook van tevoren toe bestemd. En vers 30, en hen die hij van tevoren toe bestemd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hij die je gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. Je zou kunnen zeggen, God had een plan met mensen voor de grondlegging van deze wereld en zal ze uiteindelijk tot heerlijkheid brengen. God is in het verleden met mensen begonnen en zal daarmee doorgaan tot verheerlijking. Dat is Gods plan met mensenlevens. En hoe kan dat plan dan tot iets goeds komen? Hoe is het mogelijk geworden, dat plan? Nou, dat kan maar door 1 persoon. Door Christus. Door Christus is dat plan dat je voor de grondlegging bestemd bent en dat het uiteindelijk tot voltooiing zou komen, heeft alles te maken met zijn Zoon. En zijn Zoon is voor ons naar deze aarde gekomen. Hij zegt in Romeinen 8, zegt hij in vers 3, want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als hij was door het vlees, dat heeft God gedaan. Hij heeft zijn eigen Zoon gezonden, in de gedaante, gelijk aan de zondige, aan het zondige, en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees. Het gaat uiteindelijk om de Zoon. Dus het plan van God heeft alles met zijn Zoon te maken. En de kracht die eraan verleend wordt aan dat plan, dat is door de Heilige Geest. Het is de Heilige Geest die nieuw leven brengt, die mensen heiligt, die mensen beschermt, ook in de moeilijke tijden, bij het zuchten van de schepping, ook Romeinen 8, en hij verheerlijkt ze. Van heerlijkheid tot heerlijkheid, tot uiteindelijk de eeuwigheid aanbreekt. Wat zullen we dan over deze dingen zeggen? Wat heb ik daar nu nog aan toe te voegen? Wat heb ik nu nog toe te voegen aan, als we gezien hebben in Romeinen 8, Gods plan, dat het alles te maken heeft met zijn Zoon, en dat de Heilige Geest daar met zijn kracht in werkt. Wie kan ons dan nog scheiden? Welke persoon kan dit plan nog dwarsbomen? Is er nou iemand die de kracht van de Heilige Geest, de voorzienigheid van de Zoon en het plan van God uiteindelijk teniet kan doen? Is er dan iemand die uiteindelijk ons kan scheiden van God? Wie kan dat dan? En dat gaat hij beantwoorden. En dat woordje wie is een belangrijk woordje, want dat zie je 4 keer terug. In vers 31, wie zal tegen ons zijn? Vers 33, wie zal beschuldigingen inbrengen? In vers 34, wie is het die verdoemt? En vers 35, wie zal ons scheiden? Wie? Is er een persoon die ons kan scheiden van God, die ons kan scheiden van Christus? Is er iemand die ons kan afhouden van die eindstreep? Is er iemand die ervoor kan zorgen dat we afhaken? En wie is dat dan? Als dat zo zou zijn. Nou, dan gaat hij, als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Nou, het eerste wat hij dan zegt is, zou God uiteindelijk toch kunnen zeggen, aan het eind van de rit, ik stop met je? Zou God nu aan het eind van de rit kunnen zeggen, ik zie het niet meer met je zitten? Zou God aan het eind van de rit nu kunnen zeggen, ik ben toch wel teleurgesteld in je. Ik laat je alsnog vallen. Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Ons. En in vers 32 staat het nog 2 keer. Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? 4 keer het woordje ons. Maar wie zijn dan die ons? Wie heeft er een idee? Wie zijn die ons?
De gelovigen.
Sorry? De uitverkoren in vers 33. Je kijkt al vooruit. Je zou ook nog terug kunnen kijken. Want in vers 29 en 30 zie je dat ze daar hen worden genoemd. Hen die bestemd zijn. Hen die geroepen zijn, hen die gerechtvaardigd zijn en hen die verheerlijkt zijn. Dat zijn diezelfde hen die in vers 31, 32 ons zijn en in vers 33 inderdaad de uitverkorenen. En nu is de vraag, zou God nu de uitverkorenen uiteindelijk daarvan kunnen zeggen, jammer. Wel geschoten, maar uiteindelijk toch geen prijs. Nou, dat gaat hij in 32, gaat hij dat verklaren. In vers 32. Want dan zegt hij, hoe zal hij, God, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft. De mensen, de ons, de hen, die weten wat God gedaan heeft in zijn zoon Jezus Christus. Hij heeft ze gered van de toren van God over de zonde. En de Heer Jezus is aan het kruis in onze plaats gestorven. En hij heeft de toren van God gedragen op Golgotha. En wie zijn plan was dat nu voor de grondlegging van de wereld? Dat was Gods plan. Het was niet het plan van Judas voor geld, niet van Pilatus uit angst, niet van de Joden uit afgunst, maar het was vaders liefde. Het was liefde van de Vader, waardoor hij zijn eigen zoon naar deze wereld gestuurd heeft, zodat uiteindelijk de toren, de boosheid over de zonde op hem, op zijn schouders is neergedaald op het kruis, aan het kruis. Het heeft de Vader alles gekost. En hij heeft zijn Zoon overgegeven aan lijden, smaadheid, verbrijzeling, volkomen eenzaamheid en de dood. Wat een prijs van de Vader om ons te redden. En dan gaat hij door en dan zegt hij, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Hij heeft ons dingen geschonken, de Vader. Geen materiële zaken. Als je dat denkt, dan zit je hier verkeerd. Want als je al de context bekijkt van Romeinen 8, dan gaat het over het zuchten van de schepping. En dan zegt Paulus ook, en wie zuchten? Ook wij, de gelovigen, zuchten. En als je het door zou lezen, daar komt het nog, hè? Verdrukking, benauwdheid, vervolging, honger, naaktheid, gevaar of zwaard. Nee, dit is geen materiële welvaart. Absoluut niet. Sowieso een valse leer, welvaartsevangelie. Maar wat wordt er dan wel bedoeld als ons ook met hem niet alle dingen schenken? Nou, daar wordt mee bedoeld geestelijke zegeningen. Vergeving van zonden. Je bent bekleed met de mantel van de gerechtigheid. Je hebt verzoening met God. Gezegend zij de God de Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen. In de hemelse gewesten in Christus Jezus. Wie zal ons scheiden? Zou God uiteindelijk kunnen zeggen aan het eind van de rit, dit wordt hem niet? Zou hij tegen een ware gelovige, een uitverkorene, aan het eind kunnen zeggen, je kunt niet binnengaan? Nou, Paulus heeft het antwoord zelf gegeven. Kijk het naar dat wat hij gedaan heeft in de Zoon en wat hij ons geschonken heeft in de Zoon. Nee, dat kan absoluut niet. Wie zal tegen ons zijn? Nou, aan het eind, God in ieder geval niet. Wat een opluchting. God niet. Oké. De tweede wie? Vers 33. Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie zal beschuldigingen inbrengen? Wie brengt beschuldigingen in de hemel voor Gods troon? De Satan. Dus dat is de tweede persoon, de Satan. Zou die ons uiteindelijk kunnen scheiden van de liefde van Christus? Dat is de tweede vraag die we ons dan moeten stellen. Nou, hij probeert het wel. Hij probeert het wel. We hebben daar voorbeelden van in de Bijbel. Met name een goed voorbeeld is daarvan de geschiedenis van Job. Ja. Hij stelt het geloof van Job ter discussie. Hij zegt, God zegt, hebt u acht geslagen op mijn dienaar Job? Vroom, oprecht, godvrezend en keert zich af van het kwade. Ja, zegt de Satan. Maar u heeft hem een mooi huis gegeven, het werk is gezegend en zijn veestapel is uitgebreid. Maar als ik dat nou eens mag herhalen, wat blijft er dan van het geloof over? En hier gaat hij aanklagen. Want dan zal het geloof van Job uiteindelijk wel wegvloeien. En in Openbaring 12 vers 10 staat, en ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van onze Christus. Want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde, voor onze God is neergeworpen. We weten dus vanuit de Bijbel dat er één aanklager is in de hemel en dat is Satan. En wie klaagt hij aan? Uitverkorenen. Waar we net van gezegd hebben, dat is in vers 29 en 30 is dat hen en in vers 31, 32 is dat ons. De ware gelovige, die klaagt hij aan. De uitverkorenen. De uitgekozenen. Dat staat er. Jij kan er niks anders van maken. En dat zal bij heel veel mensen, zal dat hier een bepaalde kriegel geven. Uitgekozenen. Uitverkorenen. Dit zijn wedergeboren mensen. Wedergeboren mensen. Waar God door zijn geest nieuw leven heeft geschonken. En waar mensen daarop geantwoord hebben met ik draai mij af van mijn zondige leven. En ik ga in gehoorzaamheid de weg van de Here. Dat zijn de ware gelovigen. Let goed op. De boodschap van verkiezing is een boodschap voor de gelovigen. En de uitverkiezing is niet een boodschap voor de niet-gelovigen. Dat is het probleem in een aantal kerken in Nederland, dat er veel religieuze mensen zitten die te horen krijgen, ja, we weten niet of je verkozen bent of niet verkozen bent, dus ja, bid er maar veel om. Maar dat is niet de boodschap. De boodschap voor een ongelovige moet zijn: bekeer je. En er wordt, daar moet gewezen worden op de genade gebracht in Christus. Hij is je borg. Hij is je middelaar. En de verkiezing, de boodschap, de leerstelling van de verkiezing is een boodschap voor de gelovigen. Zoals ook de leerstelling van adoptie. De leerstelling van heiligmaking. Een boodschap is voor de gelovigen. En kan het voor de gelovigen uiteindelijk een heerlijke wetenschap zijn? Ik ben uitverkoren. Ik hoor bij het volk van God. Ik hoor bij zijn gemeente. En dat geeft mij zoveel rust en vrede. Waardoor ik mag weten hoe Satan mij ook aanklaagt. Ik ben door die poort gegaan van genade. En ik heb achterom gekeken. En ik zag, ik ben verkozen. En Satan kan dan beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorenen van God. Dat zal hij ook zeker doen. Hebben we gezien in de Bijbel. Dat doet hij. God is het die rechtvaardigt. Maar het is God die uiteindelijk rechtvaardig verklaart. Het is God die uiteindelijk zegt: je bent vrij van schuld. Dat is rechtvaardigmaking. Wat is dat een heerlijke wetenschap? Dat een gelovige kan zeggen: ik ben gerechtvaardigd. De rechter van hemel en aarde heeft mij op grond van zijn zoon schuldenvrij verklaard. En de schulden uit verleden, heden en toekomst, die zijn voor mij weggedaan. En de Satan probeert mijn geloof aan te vallen door twijfel, Gods rechtvaardigheid in twijfel te trekken. Maar op grond van dit woord weet ik, God is het die rechtvaardigt. Het is God die uiteindelijk in zijn Zoon Jezus Christus heeft gezegd: je bent een kind van mij door het werk van mijn Zoon. En de Satan kan doen wat hij wil voor de hemelse rechtbank. Maar de rechter van hemel en aarde zegt: Martin is vrij. Door geloof alleen. Kan Satan mij scheiden? Nee, Satan kan mij niet scheiden. Vers 34. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie is het die verdoemt, wie oordeel uitspreekt, wie veroordeelt? Zou het uiteindelijk toch Christus zijn die nog kan zeggen, ik spreek het oordeel uit over mijn uitverkorenen? Nou, een beetje vreemd als je kijkt naar ons eerste punt. God, die, daar kunnen we niet van scheiden. De Satan kan geen scheiding brengen. Allebei op grond van het werk van Christus. En nu zegt Paulus, maar Christus dan? Zou die uiteindelijk nog een oordeel kunnen uitspreken? Maar hij geeft dan 4 waarheden over Christus of 4 beschermingen waardoor we beschermd zijn door Christus. Welke 4 beschermingen? Nou, als eerste de bescherming. Hij is voor mij gestorven. Hij is het die gestorven is. Hij is de weg van de Vader, de gehoorzaamheid van de Vader gegaan. En Christus is opgestaan. Blijkbaar was het offer van de Heer Jezus ook voldoende. Waardoor God zei, je kan opstaan, je mag opstaan uit de dood. Christus is aan de rechterhand van God. Hij heeft de belangrijkste plaats ingenomen. En elke knie zal eens voor hem buigen. En Christus pleit voor ons. 4 beschermingen waardoor we weten, nee, ook. Ik kan niet van Christus gescheiden worden. Waarom niet? Hij is gestorven, hij is opgestaan, hij zit aan de rechterhand van de Vader en hij pleit voor mij. Niemand van de uitverkorenen zal onder de aandacht van Christus kunnen uitgaan. Want hij is de goede herder en hij heeft zicht op zijn schapen. We kunnen niet gescheiden worden van God. We kunnen niet gescheiden worden door de Satan. En we kunnen niet gescheiden worden van Christus. Wat zou nog de invloed van mensen kunnen zijn? Zou de mens ons nog kunnen scheiden van de liefde van Christus? Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Zou de mensen ons kunnen scheiden van de liefde van Christus als ze ons meenemen naar de aardse rechtbank? Nou, daar zijn we voor gewaarschuwd door de Heer Jezus zelf al. En het zal me niet verbazen dat de jongere generatie die hier zit, dit in Nederland ook gaat meemaken. En wat zegt de Heer Jezus? Zie, ik zend u als schapen te midden van de wolven. Wees dus bedachtzaam als de slangen en oprecht als de duiven. Maar wees op uw hoede voor de mensen, want ze zullen u overleveren aan raadsvergaderingen. En in de synagogen zullen zij u geeselen. En u zult ook de stadhouders en koningen geleid worden omwille van mij, tot een getuigenis voor hen en de heidenen. Maar wanneer zij u overleveren, moet u niet bezorgd zijn hoe of wat u spreken moet, want het zal u op het moment gegeven worden wat u spreken moet. Want u bent niet die spreekt, maar de geest van uw Vader die in u spreekt. De ene broeder zal de andere broeder overleveren om gedood te worden. En de vader, het kind en de kinderen zullen tegen de ouders opstaan en hen doden. En u zult door allen gehaat worden omwille van mijn naam. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. De wereld zal tegen ons zijn, zegt de Heer Jezus. En we zien dat de wereld ook steeds meer tegen ons is, met het gedachtegoed wat we hebben vanuit Gods woord. Maar ook de kerk, ook dat is niet altijd meer een veilige plek. En in Handelingen wordt ook gezegd, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij u zullen binnenkomen die de kudde niet sparen. En dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg te trekken achter zich aan. Gebeurde dat in de dagen van Paulus al? Ja. Zijn er mensen goed begonnen met Paulus? Ja. Zijn ze verkeerd geëindigd? Ik denk het ook. Demas, een voorbeeld uit 2 Timotheus. Want Demas heeft mij verlaten omdat hij de tegenwoordige wereld heeft liefgekregen. De wereld trok te veel aan hem en uiteindelijk, ja, is hij de wereld weer ingegaan. Hij heeft wel met Paulus opgetrokken. En ik denk, als we in ons eigen kring kijken, dat we allemaal namen hebben. Goed begonnen. Maar nu, ver weg. Hoe kan dat? Nou, 1 Johannes 2 vers 19 zegt daar wat over. 1 Johannes 2 vers 19. Daar staat, ze zijn uit ons midden weggegaan, maar ze waren niet uit ons. Want als zij uit ons geweest waren, dan zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Mensen die mij optrekken en uiteindelijk zien we door hun leven en de keuze die ze maken, dat het lijkt dat ze toch geen uitverkorenen zijn. Maar kunnen mensen, als je hier zit, hè, en je weet, ik ben die hen, ik ben die ons, ik ben die uitverkorenen, kunnen mensen dan ons uiteindelijk scheiden? Ook wat we hebben gelezen, wat de Heer Jezus zegt. Wat de wereld tegen ons zal brengen, of wat er zelfs in de kerken tegen ons ingebracht zal worden. Kunnen mensen ons scheiden? Kunnen hoofd en lichaam van elkaar gescheiden worden? Ja, hoe dan? Nou, door verdrukking. De druk van buitenaf. Door benauwdheid. Druk van binnenuit. Door vervolging. Ja, daadwerkelijk dat er vijandig naar ons gekeken wordt en dat we vijandig behandeld worden. En door die vijandigheid dat we honger zullen lijden. En dat we zelfs zover komen dat we ook geen dingen kunnen kopen en geen kleren, dus naaktheid. Dat er gevaar is dat je niet weet of je de volgende dag er nog bent. En uiteindelijk het zwaard. De marteldood. Waar ons, denk ik, door de eeuwen heen miljoenen broeders en zusters in zijn voorgegaan. En wat is het getuigenis van al die miljoenen martelaren? Ook een mens, wat ze mij ook aandoen, ook een mens kan mij niet scheiden van de liefde van Christus. Kan iets jou scheiden van de liefde van Christus? Als je weet dat je geborgen bent in Gods handen. Hij is gestorven. Hij is opgestaan. Hij zit aan de rechterhand van de Vader. En hij pleit voor je. En je bent geborgen in zijn herderlijke hand. En God de Vader doet zijn hand eroverheen leggen. En zegt, ik heb je gekozen en ik breng je tot voltooiing. En dit wordt nog eens verzegeld door de Heilige Geest. Die een nieuw leven heeft gegeven en je uiteindelijk verheerlijkt. Broeder, zuster. Kan iets je dan scheiden? Wie kan je dan scheiden van de liefde van Christus? Ik hoop dat op de bodem van je hart hiermee echt een dankgebed zal komen naar de Heer toe en zegt, maar niets kan mij scheiden Op grond van Romeinen 8 weet ik het nu. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Als je daaraan twijfelt, ga dan eens kijken waarom twijfel ik. Zit dat op het beeld van wat ik van God heb? Zit dat op het verzoenend werk van de Heer Jezus, waar ik me niet helemaal kan overgeven? Zit dat omdat ik zo de kracht van de Heilige Geest mis in mijn leven? Ga dat ontdekken voor jezelf. En maak daar ernst mee. Zodat je uiteindelijk kan zeggen, ik ben geborgen in de hand van Christus. Ik ben geborgen in de hand van de Vader. En ik ben verzegeld door de Heilige Geest. God zegen jullie met dit woord.